Het is donderdag 25 maart 2021 en dit is Opinies podcast nummer 14. We hebben twee bijzondere gasten, Sam van Rooij, fractieleider Vlaams Belang uit Antwerpen, of in Antwerpen moet ik zeggen, en Wouter Roorda, econoom en opinies auteur. En jullie kennen elkaar misschien van Doorbraak, waar jullie allebei op schrijven. Aanleiding voor dit gesprek vormt het rapport Grenzeloze Verzorgingsstaat van Jan van de Beek, een onderzoeksrapport over de gevolgen van immigratie voor de overheidsfinanciën. De meeste media hebben dit onderzoek eigenlijk links laten liggen, maar Wouter Roorda heeft er wel over geschreven. En Sam van Rooij publiceert ook regelmatig over dit onderwerp en spreekt erover in Vlaanderen in de Politiek. Welkom Wouter en welkom Sam.
Dank je.
Dank je wel.
Heb ik je goed geïntroduceerd, Sam?
Ja, prima. Ik ben ook Vlaams parlementslid, maar dat is helemaal prima.
Oké, goed. Laten we eerst maar eens naar het onderzoek gaan. Dat brengt de kosten en baten van immigratie voor de Nederlandse schatkist in kaart. Wouter, je hebt het rapport gelezen. Kun je kort even zeggen hoe ze te werk zijn gegaan, deze wetenschappers, om die informatie boven tafel te krijgen?
Ja, ze hebben gebruik gemaakt van gegevens van het CBS. Representatief onderzoek geweest van de Nederlandse bevolking. En wat ze doen dus, dat is migranten volgen vanaf het begin dat ze Nederland binnenkomen, of als ze in Nederland geboren zijn, tot eigenlijk de rest van hun leven. En waarbij ze ook rekening houden met remigratiekansen. Je kan zeggen dat het rapport, dat bouwt voort op een methodiek die ook het Centraal Planbureau in 2003 in de studie heeft gebruikt. Dus dat het echt representatief is voor de kosten en baten van migranten voor de schatkist en de sociale zekerheid. Daar focust men op, hè? De overheidsfinanciën en de sociale zekerheid.
Ja, oké, we gaan straks even op de conclusies in, maar ik wil even van Sam weten, is er ook zo'n onderzoek in Vlaanderen of in België gedaan?
Al recent wel. Er is een onderzoek geweest, dat is aangevraagd, een studie eigenlijk. Die is aangevraagd door twee N-VA-ministers in 2018... Die heeft dan vertraging opgelopen, die studie, enerzijds, of laat ons zeggen, vooral omwille van de verkiezingen van 26 mei 2019, heeft men, denk ik, bewust die studie een beetje op de lange baan geschoven, natuurlijk. Die is uitgevoerd dus door de Nationale Bank. En die is natuurlijk, helaas, wat wij wel hadden zien aankomen, want wij hebben dat natuurlijk als Vlaams Belang toegejuicht. Wij hadden vroeger natuurlijk ook al die vraag gesteld, jaren geleden, is nooit gebeurd, nu eindelijk wel. Maar helaas is er niet, zoals de heer Jan van de Beek, professor Jan van de Beek heeft gedaan, is er geen studie dus gedaan over de hele levensloop van de migranten. En dus komt men, de Nationale Bank en zeg maar de traditionele politici, komt men tot een misleidende en eigenlijk valse conclusie. Jan van de Beek heeft dat ook op sociale media bevestigd, dat die studie van de Nationale Bank, omdat ze dus niet de hele levensloop in rekening heeft genomen van asielzoekers, migranten, ja, dat dus de conclusie is dat de tweede generatie zogezegd ons geld zou opbrengen. Mm-hmm. Maar dat is natuurlijk puur flauwekul als je niet heel die levensloop meeneemt en maar een deel. En ik heb dat ook aangekaart bij Vlaams minister-president Jan Jambon in het Vlaams parlement, dat die studie dat die onvolledig en dus misleidend is. Ik noem het eigenlijk een halve waarheid en dus een hele leugen. Dus ja, om samen te vatten, in Vlaanderen lopen wij ten eerste wat dat soort studies betreft, want in Nederland zijn er in het verleden ook al dergelijke studies uitgevoerd, vraag van de PVV bijvoorbeeld, NIFER, denk ik dat het onderzoeksinstituut, of NIFER moet ik misschien zeggen, heette. Elsevier heeft volgens mij ook die oefening eens een keer gemaakt. En het CBS zelf, of was het het SCP, Sociaal Cultureel Planbureau, of het CBS, een van beide, heeft volgens mij ook in het verleden al begin jaren 2000 ook al eens een studie gedaan. Misschien
dat ja, Centraal Planbureau 2003.
Het CPB, ja, het Centraal Planbureau. Ja. Die toch wel veelzeggend waren en die eigenlijk toch die resultaten bevatten die in de lijn zitten met deze nieuwe studie van Jan van de Beek. Maar zoals vaak lopen wij in Vlaanderen achter op Nederland. Maar we benen bij, of dat is toch de bedoeling om bij te benen. En ik ben heel blij dat Jan van de Beek dus die misleidende studie van de Nationale Bank heeft gefileerd. En ik hoop dus dat er een nieuwe studie zal komen die wel volledig is.
Ja, nou laten we het hebben over de studie die dan in Nederland is gedaan, die een voorbeeld zou kunnen zijn voor Vlaanderen of België. Wat zijn eigenlijk de belangrijkste conclusies, Wouter?
Ja, dus er zijn eigenlijk twee dimensies waar ze naar hebben gekeken. De eerste is het herkomstland. En de tweede, dat is het motief voor migratie. En wat er eigenlijk uitkomt van de herkomstlanden is dat eigenlijk alleen arbeidsmigranten uit Japan, de Angelsaksische landen, Scandinavië en omliggende landen zoals Duitsland, België, Zwitserland, Oostenrijk, Frankrijk, dat die een positieve netto bijdrage leveren aan de overheidsfinanciën en de sociale zekerheid. En dan heb ik het motief ook al verklapt. Dat, mm-hmm. Dat zijn mensen die komen om te werken. Eigenlijk alle andere motieven waar ze naar hebben gekeken, zoals studie, gezin en asiel, en met name asiel, die leveren forse negatieve scores op. Dat is eigenlijk een beetje in een notendop van wat er uit de studie komt.
Oké, dus een groot verschil in de herkomst en het doel van de migratie.
En dan ontkracht de studie een aantal mythes die vooral in de media jarenlang gecirculeerd hebben. Sam noemde net al dat van die tweede generatie, dat die het relatief goed zou doen.
Ja.
Nou, uit deze studie komt dat maar heel beperkt is. Dat hangt er heel erg vanaf van hoe men geïntegreerd is. En van verreweg de meeste geldt dat ze het eigenlijk nauwelijks beter doen dan de eerste generatie. Een andere zaak waar ze naar hebben gekeken is van, we hebben vooral de arbeidsmigranten gehad. Dat loopt nog steeds eigenlijk uit de Midden- en Oost-Europese landen. Daarvan heeft men gezegd, ja, die zijn toch aan het werk.
Ja. Maar
ook die leveren per saldo een negatieve bijdrage, omdat je ziet dat ze vooral laag betaald werk doen. Dat kan natuurlijk wel voordelen opleveren voor de burger en de werkgever. Maar voor de overheid is het negatief. Dat komt ook omdat ze in toenemende mate een beroep doen op de sociale zekerheid.
Oké, dus ze leveren wel misschien wel wat op, maar vervolgens vragen ze ook weer veel terug.
Ja.
De toeslagen.
Ja. Ook bijvoorbeeld ook de toeslagen, ja. Maar ook de sociale zekerheidsregelingen zoals de WW en de arbeidsongeschiktheid en de bijstand. Ja.
Oké. Oké, en er is nog een mythe, heb ik begrepen, dat wat vaak gezegd wordt, is het migratie is goed voor Nederland, want het helpt tegen de vergrijzing.
Ja.
Hoe zit dat?
Wordt daar ook, ook al jaren tegen die mythe, maar... Nou ja, dit wordt nog wel eens heel duidelijk aangetoond van dus de studie bevat een hoofdstuk en daarin heeft men doorgerekend van wat er met de Nederlandse bevolking zou moeten gebeuren. Wil je het aantal 65-plussers constant houden, dan heeft Nederland in het jaar 2100 ongeveer 75 miljoen inwoners en in het jaar 2200 ongeveer een half miljard.
Mm-hmm.
Ja, ik denk van ja, dat
stapelen dat wordt dat.
Rekende getallen, daar... Aan die mythe moet nu wel eens een keer een eind komen, lijkt me. Ja.
Er komen er dan geen jonge mensen binnen? Of hoe zit dat eigenlijk? Waarom zeggen mensen van het helpt tegen de vergrijzing?
Ja, enerzijds is dat natuurlijk een bewuste leugen. Laten we ons daar niet flauw over doen. Er zijn politici, activisten die dat donders goed wisten en weten dat dat een mythe is, maar die dat gewoon hebben gebruikt om het verhaal te proberen te verkopen. Dat is één.
Mm-hmm.
En twee, ja, zijn er natuurlijk voldoende mensen ook die niet bewust die leugen verspreiden, maar die gewoon intuïtief denken dat ja, als je meer jonge mensen binnenbrengt, dan helpt dat tegen de vergrijzing. Maar zij vergeten natuurlijk wat iedereen met toch een beetje gezond verstand zou moeten beseffen, dat die mensen ook allemaal ouder worden natuurlijk. Ja. Dat is ook wat Jan van der Beek schrijft. Je duwt die vergrijzingsgolf een beetje voor je uit, maar je maakt hem in wezen eigenlijk alleen maar groter. En het is een soort piramidespel, hè, waarbij je altijd maar meer jonge migranten moet importeren om die vergrijzingsgolf een beetje te proberen onderdrukken of vooruit te schuiven. Dus ja, goed, ook dat is geen argument meer voor die massa-immigratie natuurlijk.
Dus dat je ze zou moeten halen uit die landen die ik net heb genoemd, hè? Want alleen arbeidsmigranten uit de Anglo-Saksische landen, Japan, Scandinavië, et cetera, en omliggende landen, alleen die hebben een positieve bijdrage. En dat zijn nu net ook de landen die zelf met vergrijzing kampen. Dus ja, daar zit ook geen potentieel.
Hey, en er wordt ook gezegd vaak van, je kan toch zeker niet in financiën uitdrukken wat een immigrant kost en wat die oplevert. Je kan toch niet zo over geld praten als het over mensen gaat.
Ja, dat vind ik natuurlijk ongelooflijke flauwekul. Want als je die redenering doortrekt, ja, dan moet je als overheid gewoon geen enkele begroting meer opmaken. Voor niemand, hè? Ook niet voor de autochtonen. Want ook voor autochtone mensen in Nederland en Vlaanderen en België worden natuurlijk berekeningen gemaakt wat iemand hoort bij te dragen en wat iemand kost aan de samenleving. Hè. Daar is heel het principe van de sociale zekerheid op gebaseerd. Heel het principe van die sociale zekerheid spijzen met gelden, met bijdragen, met belastinggeld, enerzijds. En anderzijds, wat daar allemaal mee kan en zou moeten betaald worden. Net zoals iedere goede huisvader een huishoudboekje maakt met kosten en baten. Met kosten en baten en opbrengsten. Baten. Ja, moet elke overheid dat ook doen? Of dat nu over autochtonen of allochtonen gaat? Dat is toch evident?
Ja, daar wijzen de auteurs ook op. Hè? En zij maken de vergelijking met de vergrijzing. Elke jaar verschijnt er in Nederland wel een studie die de kosten van de vergrijzing aantoont. En daar heb je het eigenlijk over precies hetzelfde. Hè? Daar heb je het ook over mensen die kosten en baten hebben. Dus ja, ik ben het helemaal met Sam eens. Dat het vreemd zou zijn om dit niet in kaart te brengen.
Er zijn ook mensen die zeggen, hoor eens even, het gaat hier over vluchtelingen. Die zijn op de vlucht voor oorlog en geweld en verdriet en armoede. He, dan moet je vanuit naaste liefde moet je die mensen binnenlaten.
Ja, wel. Kijk, naaste liefde is op zich een mooi christelijk principe natuurlijk. Dat voor alle duidelijkheid dus ook heerst in de christelijke wereld. En veel minder in de niet-christelijke wereld. En zeker niet in de islamitische wereld. Maar natuurlijk, naastenliefde betekent helemaal niet dat je mensen die willen of moeten vluchten voor oorlog en geweld, dat je die binnenneemt in je samenleving. Hè. Dat betekent dat je die mensen probeert te helpen. En dat kan op allerlei manieren. En de enige goede manier is natuurlijk om hen op te vangen, opvang te bieden in de regio van herkomst. Hè. En dat doen we trouwens ook, hè, met gelden van de Verenigde Naties enzovoort, vluchtelingenkampen in de regio van herkomst. Waarom? Ja, in de eerste plaats, omdat het natuurlijk de bedoeling is dat zij, zodra het mogelijk is, terugkeren naar hun land van herkomst. Al was het maar omdat daar hun wortels liggen, omdat daar hun cultuur en taal heerst. En al was het maar, vooral ook, wil ik toch benadrukken, om dat land herop te bouwen indien nodig. En om dat land, die samenleving, opnieuw sterk te maken. En als je die mensen, hè, in deze gaat het recentelijk over Afghanen, Syriërs, Irakezen, als je die hier toelaat, ja, dan is natuurlijk de neiging heel groot om hier te willen blijven, omdat het hier natuurlijk het land van melk en honing is, zoals wij dat zeggen. Hè. Waarom zou iemand dan ooit nog teruggaan om zijn of haar samenleving op te bouwen? En dat is natuurlijk dramatisch, dramatisch voor die landen van herkomst, dat die eigenlijk op die manier gewoon leeglopen met allerlei mensen. Dus dat lijkt me een heel slecht systeem, zowel voor het land van aankomst, Nederland en België, als voor de landen van herkomst.
Er blijkt ook wel van, er is ook wel gekeken naar die migranten die de afgelopen jaren in Europa zijn binnengekomen, dat eigenlijk 95% daarvan, en soms meer, niet aan de asielcriteria voldoet, hè, en in die zin ook helemaal geen vluchteling is. Dus daarom is de term migrant denk ik ook correct. Ja, van hoe in Australië daar bijvoorbeeld tegen aangekeken wordt. Daar ziet men de mensen als vorderingers. Hè? Van, omdat een klein deel, hoewel het nog steeds om veel mensen gaat als het over Europa gaat, maar slechts een klein deel weet dan het Westen te bereiken. En die komt daar goed terecht, terwijl het leeuwendeel blijft eigenlijk in de regio en blijft daar achter. En ik denk van wat die Australiërs daarvan zeggen, van ja, diegenen die in het Westen komen, dat zijn eigenlijk vorderingers, dat daar best iets van valt te zeggen. En ook wat de studie bijvoorbeeld noemt, is van Afrika heeft nu 1,6 miljard inwoners. En aan het eind van de eeuw zijn het 4,7 miljard. Dan heb je ook al, komt bijvoorbeeld 10% gaat daarvan maar migreren. Dan heb je het al over zulke enorme aantallen. Dat valt gewoon niet meer te behappen.
Klopt. En ik vind jouw opmerking, Wouter, je slaat eigenlijk de navel op de kop met dat van die voordringers. Ik had de term eerlijk gezegd, had ik nog niet gehoord. Maar wij hebben berekend met mijn partij het Vlaams Belang dat voor de opvang van één asielzoeker of migrant, hè, zoals je het dan beter zou noemen, eigenlijk hier, hè, bij ons in dit land, dat kost aan de overheid €1.250 per maand. Ja, voor dat geld kan je natuurlijk in de regio veel meer mensen helpen. Dus het is ook een heel pervers systeem om dan €1.250 per maand aan één migrant of per migrant hier te besteden, terwijl je er daar enkele tientallen mee kunt helpen. En het zijn inderdaad vorderingers in die zin dat diegenen die hier geraken, die duizenden kilometers weten af te leggen, ja, dat zijn geen sukkelaars natuurlijk. Dat zijn er die geld hebben om mensensmokkelaars te betalen. Klopt. En dat zijn er die een zekere jeugdige leeftijd hebben of toch in de kracht van hun leven zitten. Ja. En dat aankunnen om zo'n verschrikkelijke, lange en gevaarlijke reis te ondernemen. Dus als je die mensen opvangt en helpt, ja, dan laat je eigenlijk de zwakkere ginds in de steek, vind ik. En dat is enorm pervers.
Ja, als ik kijk naar van de verzorgingsstaat, die wordt genoemd in het rapport. De verzorgingsstaat wordt onbetaalbaar of die wordt onder druk gezet. De verzorgingsstaat is natuurlijk gebaseerd op een solidariteitsprincipe in het land. Dat je met elkaar ook verantwoordelijk bent voor het helpen van zwakkeren of het helpen van mensen die oud zijn geworden. Dat doe je samen. Hoe is het nu met die solidariteit gesteld in Nederland of in België? Zijn we nog steeds bereid om, om bij te dragen aan het helpen van zwakkeren?
Weet ja, wel, dat systeem, die bereidheid is er natuurlijk. Hè, omdat dat is een systeem dat is opgebouwd sinds na de Tweede Wereldoorlog, zeg maar. En iedereen in onze samenleving is daarmee mee grootgebracht, mee opgevoed. Met de idee dat dat een zeer goed en nastrevenswaardig systeem is om een sociale zekerheid te hebben en om solidair te zijn met uw naasten. Maar ja, hier komen we opnieuw op dat punt. Wie zijn precies uw naasten allemaal? Tot hoever reikt dat? Daarom ben ik een Vlaams nationalist, omdat dat volgens mij afgebakend is, geografisch en op vlak van cultuur en taal. Ik wil best solidair zijn met de 6,5 miljoen Vlamingen via die sociale zekerheid, maar ik hoef niet en ik wil niet solidair zijn met mensen die duizenden kilometers hier vandaan wonen, in Afghanistan bijvoorbeeld. En de overheid ondergraaft natuurlijk die solidariteit door daar zeer roekeloos en kwistig mee om te springen. Eén voorbeeld, er zijn nu allerlei gevallen weer die naar buiten komen van mensen die een sociale woning hebben gekregen uit Turkije, maar die dan jaren later blijken grote landgoeden of woningen, vermogens te bezitten in het land van herkomst. Mm-hmm. Ja, daar worden mensen woedend van natuurlijk als ze dat lezen. Mensen staan op een wachtlijst voor een sociale woning en zien dan dat Turken die een sociale woning al jaren hebben gekregen, dat die er eigenlijk helemaal geen recht op hadden, omdat ze dus eigendommen hebben in het land van herkomst. Ja, zoiets ondergraaft natuurlijk de solidariteit en de voeling met het schitterende systeem van de sociale zekerheid.
Ja, we hebben het in Nederland eigenlijk al jaren over de solidariteit tussen jong en oud, hè, in het kader van de vergrijzing. Wat het rapport ook zegt is van migratie heeft een dubbel zoveel impact als de vergrijzing. dat plaatst eigenlijk de discussie wel weer in een ander perspectief, denk ik. En,
financieel of in ander opzicht?
Ja, in financieel opzicht. Hè. Pensioenen zijn al jaren bevroren en zo. En onze AOW-leeftijd is natuurlijk een paar jaar opgeschoven. En als je dan ook kijkt naar de kosten die het rapport noemt, hè, van de netto-kosten over sinds 1995, die waren 17 miljard per jaar. En dan kom je dus eigenlijk over geaggregeerd over die hele periode op een bedrag van 400 miljard euro. En zet je dat bijvoorbeeld tegenover, ja, dat is een astronomisch bedrag waar de meeste mensen niet echt een concrete voorstelling bij hebben. Maar als je bedenkt dat de totale aardgasbaten in Nederland ruim 400 miljard euro zijn geweest tot nu toe. Dat is dus in dezelfde orde van grootte. En het rapport rekent ook verder. Van als je weer gaat kijken naar de komende 20 jaar, dan komt er nog eens 600 miljard bij. Want de migranten die de afgelopen jaren zijn binnengekomen, die waren natuurlijk relatief jong. Maar de komende periode, dan worden ze ouder en gaan ze meer beroep doen op zorg en ouderdomsvoorzieningen. Dus ja, het was dus 400 miljard in de afgelopen periode. En het dreigt dus bij ongewijzigd beleid nog 600 miljard bij te komen. En dat zijn echt enorme bedragen waar de vergrijzing bij in het niet valt.
En wie moet dat betalen?
Ja, dat vraagt het rapport zich ook af. Van, als je dan ook nog bedenkt van dat we 1000 miljard euro aan klimaatmaatregelen moeten nemen. Dat we net hebben besloten om 43 miljard in het. Dat we daarvoor kunnen aan de lat staan voor het coronafonds van de EU. Dat zijn echt enorme bedragen. Dat is ook niet te betalen.
Nee. Moeten de grenzen dan maar dicht, Sam?
Wel. Wij gebruiken dat natuurlijk wel eens als een slogan, hè? De grenzen dicht. Mm-hmm. Maar letterlijk, echt expliciet letterlijk, kan je dat natuurlijk niet nemen. Hè? Dat lijkt mij niet alleen onmogelijk, maar ook onwenselijk. Wat wij wel moeten doen, is natuurlijk een stop zetten op de huidige toestand van roekeloze en ongecontroleerde massa-immigratie. Want dat is het natuurlijk. Via al die verschillende kanalen, Wouter heeft erop opgewezen, via asiel, via gezinshereniging, via arbeidsmigratie, via illegaliteit ook. Want vergeet niet, volgens schattingen van Binnenlandse Zaken in België zijn er alleen in België 200.000 illegalen. Mm. Dat is een stad ter grootte van Gent aan illegalen. Hè. In Nederland weet ik niet hoeveel het er zijn, maar als je dat extrapoleert, zullen het er in Nederland ook wel minstens 300.000 zijn. Dus daar moet gewoon een stop op komen. En wij moeten, en dan kijk ik ook naar Australië, wij moeten een systeem uitdokteren waarbij wij heel selectief een jaarlijks kwotum invoeren voor het aantal mensen dat wij hier nog binnen willen halen. Hè. En dat is zowel in kwantiteit, hè, dus een kwotum, een plafond, x aantal duizend, ik zeg maar wat. Maar ook qua kwaliteit natuurlijk. Australië heeft een puntensysteem, hè, waar een potentiële migrant wordt gecoteerd op een aantal socio-economische factoren, zoals leeftijd, zoals werkervaring, zoals diploma. Dat lijkt me om te beginnen zeer goed. Maar wat ik daar zou aan toevoegen in België, als Vlaams Belanger dan, dat is ook een culturele voorwaarden. Hè? Want het is natuurlijk, ik zeg altijd, in het Australische puntensysteem kan een Pakistaanse dokter van 30 jaar die goed Engels spreekt, die kan worden toegelaten via dat puntensysteem. Mm-hmm. Maar als zijn cultureel-religieuze achtergrond één is van ik stel de sharia boven de democratie en ik verplicht mijn vrouw en mijn dochters om een hoofddoek te dragen en ik vind afvalligen dat die moeten worden gedood, ja, dan hoort die Pakistaanse dokter hier natuurlijk ook helemaal niet thuis. Hè. Dus ik zou daar nog een cultureel puntensysteem, of alleen puntensysteem misschien niet, maar een culturele selectiesysteem aan toevoegen. Waarbij wij regio's van herkomst, landen van herkomst, culturen van herkomst, waarbij we dat meewegen. En dus absoluut geen kansloze of moslimfundamentalisten, uiteraard, uit landen zoals Afghanistan, Pakistan, Somalië, noem maar op. Waarbij wij die natuurlijk ook niet meer binnenlaten. vergeet niet, en ik zal daarmee afronden, dat de heer Ruud Koopmans, u wel niet onbekend, denk ik, een Nederlander ook, dat volgens zijn onderzoek de helft van de moslims in West-Europa consistent moslimfundamentalistisch. De helft. Dat gaat over honderdduizenden moslims in Nederland en België. Dus dat is een gigantisch probleem waar we voor staan. En dat moet echt niet groter laten worden, natuurlijk.
Wat wij merken bij dit rapport en ook bij andere rapporten of artikelen, waarom rust daar toch zo'n taboe op om het daarover te hebben? Om te zeggen van wie laten we binnen en wie niet?
Ja, het is taboe. Het is politiek niet correct. En ik denk, dat is ook de analyse die ik in mijn boek trouwens maak, mijn recentste boek, dat het een combinatie is van christelijk schuldbesef over het verleden, het kolonialisme, de Tweede Wereldoorlog, waardoor wij iedereen die als de ander kan worden beschouwd, per definitie als een arm slachtoffer zien dat wij moeten helpen, koste wat het kost. En die mentaliteit zit er nog altijd zo in bij de mensen, dat het dan inderdaad taboe is en niet politiek correct om eisen te stellen, om te zeggen jij wel en jij niet, om te selecteren en om vooral om naar onszelf te kijken. Wat willen wij zelf? Wie willen wij zelf hier wel toelaten? En vooral, wie willen wij niet toelaten? Dat, het is oer-christelijk om iedereen ter wereld te willen helpen, denk ik. Maar niet goed.
Ja, de politiek heeft zich ook eigenlijk helemaal vastgedraaid. Hè? Het hele proces is zo gejuridificeerd. Dat biedt ook tegelijk een uitvlucht om te zeggen van ja, dat zijn de regels en de voortdurende verwijzing naar internationale verdragen, van we moeten dat doen op basis van internationale verdragen. Daar is toen Marrakech nog weer eens bijgekomen, als een beetje als een konijn uit de hoge hoed werd dat weer gepresenteerd. Van, ook weer met achterliggende gedachten van dat migratie is goed.
Ja. En de rol van de EU in dit hele verhaal?
Ja, de EU, wij noemen de EU wel eens een migratiemachine. Die natuurlijk, wat Wouter zegt, is helemaal juist. Hè? Alles is juridisch dichtgetimmerd. En daar wil men niet aan tornen, en zeker de EU ook niet. Omdat de EU natuurlijk de instelling is die zeg maar, de ideologie van het globalisme belichaamt. Hè? Dat betekent, de wereld is een dorp. Het is goed dat de wereld een dorp is en de wereld moet nog veel meer een dorp worden. En we zullen alleen wereldvrede kennen of een goede wereld hebben als iedereen kan gaan en staan waar hij of zij wil. En als elk land, zeg maar, of toch vooral elk Europees land, een mengelmoes is van zowat alle culturen die de wereld rijk is. Ik vind dat een zeer domme en angstaanjagende gedachte. Maar dat is de ideologie van de Europese Unie.
Ja, de Europese Unie wil ook afspraken maken met Noord-Afrikaanse landen om tijdelijke arbeidsmigranten uit die landen toe te laten. Nou ja, dan is er niks zo permanent als tijdelijke afspraken met migranten. Maar ook wat bijvoorbeeld de studie aantoont is dan de groep die echt de meest negatieve netto bijdrage levert. Dat zijn migranten uit Noord-Afrika en de Hoorn van Afrika. Daar roept de EU dus op om die mensen binnen te halen.
Ja, klopt. En ik denk dat dat ook een taboe is, omdat u het aanhaalde, het woord taboe. Dat is dat culturen bestaan en fundamenteel van elkaar verschillen. Hè. Wouter is ermee begonnen met te zeggen dat inderdaad Japanners, die doen het exceptioneel goed in onze samenleving. Maar Somaliërs die doen het dan weer disproportioneel, exceptioneel slecht. En dat is op zich al taboe en politiek incorrect om dat vast te stellen. Dat kan je gewoon vaststellen aan de hand van allerlei onderwijs- en arbeidscijfers. En ook aan de hand van criminaliteitscijfers trouwens. Dat vaststellen is al taboe. Laat staan dat je cultuur en religie als oorzaak daarvan zou aanduiden. Dat is nog veel meer taboe. Terwijl dat natuurlijk de essentie is van waar wij het hier over hebben. De bevindingen, de socio-economische bevindingen in de studie van onder andere de heer Jan van de Beek, die bevestigen dat de ene cultuur beter is, superieur is aan de andere cultuur. Dat zie je gewoon aan de cijfers, aan de statistieken die de verschillende migrantengroepen met zich meebrengen en waardoor de ene migrantengroep een verrijking is, letterlijk, en de andere migrantengroep een verarming, helaas, letterlijk.
Wat vinden jullie allebei dus voor Nederland en voor België wat er met dit rapport moet gebeuren?
Ja, het is echt een goed onderbouwde studie die echt een bespreking verdient in allerlei gremia. We hebben in Nederland ook een hele batterij aan planbureaus en zo. Dus ik zou zeggen van ja, agendeer het. Hè? Agendeer het wetenschappelijk. Agendeer het parlementair en in de media. Maar ja, helaas lijkt het erop dat niets van dat alles gaat gebeuren.
Ja, ik ben het daarmee eens, Wouter. Dit moet hoog bovenaan zelfs op de agenda komen, naast corona natuurlijk, die nu dominant is, dat coronavirus. Maar eigenlijk moet deze studie aanleiding geven tot een totale ommezwaai in het asiel- en migratiebeleid. Het is heel eenvoudig. Als wij inderdaad, als men de verzorgingsstaat overeind wil houden, en vooral ook als men onze cultuur, onze vrije samenleving, onze Westers-Europese cultuur overeind wil houden, dan kan men niet anders dan dit rapport als leidraad nemen en op basis daarvan een zeer strikt en gecontroleerd migratiebeleid uitdelen.
Nou, een uitermate interessant onderwerp lijkt me, waar we hopelijk nog lang niet over uitgesproken zijn. Maar in deze podcast wil ik daar toch een punt achter zetten. Hartelijk bedankt voor dit boeiende gesprek. Sam en Wouter.
Graag gedaan.
Graag gedaan.
Dit was de podcast van Opiniescom. Opinies met een Z. Voor de nieuwste bijdragen en columns over politiek en maatschappij in binnen- en buitenland. Het is helemaal gratis.